Goedemorgen. In de serie van verhalen over vrije keuze gaat het verhaal vandaag door in een van de vier voorbeelden waarin vrije keuze in het paradijsproject kan worden beleefd. Die vier voorbeelden zijn goed nieuws. In feite is dat de eigen nieuwsdienstverzorging door de deelnemers zelf. Het tweede onderdeel is de koopcoöperatie, waarin klant is koning op een heel letterlijke manier wordt gerealiseerd. Een derde onderwerp is het publiek patent. En dat gaat in over het stoppen van monopoliseren van informatie door middel van patenten. En het verhaal van nu gaat over de locomotiefpartij als typerend voorbeeld voor overleg tussen mensen op een betrouwbare manier. De locomotiefpartij is onderdeel van het principe van de wereldregering. De wereldregering is een overlegorgaan waarbij mensen elk samen zichzelf vertegenwoordigen in de wereldregering en daarin samen hun ideeën op een rijtje kunnen krijgen. In projectparadijs.org is het de visie dat mensen eerst hun eigen inzichten al in beeld hebben en dat ze dat hebben uitgewerkt in de Holoversity. De Holoversity is de plaats om je eigen gedachten te vormen, te ordenen, met elkaar te testen en op basis daarvan te weten wat je weet en ook te weten wat je niet weet. Die gedachten kunnen mensen dan met elkaar delen, want samen weten we meer dan alleen. En in de wereldregering kunnen mensen dan hun gedachten overleggen. En dat is dan ook heel direct wat overleg betekent op dat niveau. Mensen vergelijken hun ideeën zodat ze zien wat ze wel zien, wat ze niet zien. Dat ze met elkaar kunnen zien dat ze samen meer zien dan alleen. Maar ook dat we voor elkaar onze blinde vlekken kunnen zien. Dus waar de ene het gevoel kan hebben dat iets heel goed mogelijk is, kan het zijn dat een ander daar directe problemen bij kan voorzien, omdat hij op een andere plaats op de wereld staat en daar vandaan een ander uitzicht heeft op wat er allemaal nog meer in de werkelijkheid gebeurt. De wereldregering is daarmee een overlegorgaan. Dat is de plek waar mensen overleggen. En dat is ook waar ze hun eigen wil is wet heel expliciet aanzetten. Maar waarbij natuurlijk ook moet gelden dat wat de mensen daar presenteren waar moet zijn. Zoals men dan zegt van je woord is je werkelijkheid. De wereldregering is een plek waar mensen elkaar moeten kunnen vertrouwen en zichzelf moeten kunnen vertrouwen. Dat is dus niet zomaar een plek waar je in terecht kan en ook niet zomaar een plek waar je met anderen kunt vertellen waar je over denkt. Vandaar ook dat in de Holoversity de gedachten worden uitgewerkt, getoetst, verkend, misschien door anderen ook ontkend, zodat die gedachten al helder zijn voordat je in de wereldregering je zegje zegt. De wereldregering is een plek waar iedereen zichzelf vertegenwoordigt. Elke mens wordt daarin geacht autonoom te zijn en soeverein te zijn. Dat heet dan een autarch. De wereldregering is namelijk een autarchie waarin alle mensen elk hun eigen keuzen bepalen welke relaties ze gaan aangaan, in welke groepen ze leven, hoe ze hun cultuur vormen en ze doen het allemaal samen. Dus de wereldregering is ook de plek waar mensen in feite de basis leggen voor de manier waarop ze als mensheid met elkaar omgaan. Dat wat nu gewoonlijk wordt verzorgd via banken, kerken, regeringen en regelingen. Vanuit de historie is dat zo neergezet dat in feite andere mensen je leven voor je bepalen, direct en indirect. En binnen het project Paradijs is het juist de bedoeling dat je daar elk zelf samen voor leert te zorgen. In de wereldregering komen mensen dus ook samen en overleggen op basis van je wil is je wet. En daarbij geldt, zoals in het hele principe van vrije keuze, dat je kan omgaan met vrije keuze. Dat je je vrije keuze hebt in je eigen denkwereld, dat je je vrije wil hebt in je eigen lichaam, dat je je vrije omgang hebt in je relatie met andere mensen en dat je een vrije gemeenschap kan vormen doordat je als groep van mensen samen afstemming kan hebben. En de wereldregering is daar een instrument voor. Zoals is gezegd in dit verhaal over vrije keuze, gaat het heel specifiek over vrije keuze met respect, met responsibility, met reliability. Dus het gaat er niet alleen om dat je zelf vrije keuze hebt, maar dat je ook de vrije keuze van andere vormen van leven respecteert. En dat wanneer je handelt vanuit vrije keuze, dat je ook rekening houdt met alle gevolgen die je daarmee teweeg brengt. En dat je in dat wat je zegt over wat je doet vanuit vrije keuze, daarin voor andere mensen ook betrouwbaar bent. Let wel dat waar in de Holoversity je eigen gedachten leert vormen en in de wereldregering je eigen gedachten leert uiten, is het in de aardebank dat je op basis van die gedachten gaat handelen en onderhandelen met andere mensen. Dat houdt dus ook in dat in de wereldregering er geen consequenties zijn aan de manier waarop je met anderen omgaat. Dus de wereldregering die maakt ook geen wetten. De wereldregering die komt alleen maar tot conclusies over wat de mensen zelf willen, hoe ze dat samen willen en hoe ze daar vandaan dan vanuit overleg kunnen zien hoe ze elkaar complementeren. In de aardebank kijken mensen dan samen hoe ze daarnaar willen handelen en hoe ze dat, met respect voor de aarde en alle vormen van leven op de aarde, het beste kunnen doen. Samenvattend zijn dat dan de vier pijlers van mens en mensheid in project Paradijs. De wereldregering is de plek waar je vrij kan overleggen. De Holoversity is de plaats waar je eigen gedachten samen kan bepalen. De aardebank is waar je betrouwbaar kan samenwerken. En Spirit In is waar je dat dan samen elk optimaal kan beleven. Oké, dat was even een idee over de wereldregering. Voordat we dan verder gaan naar het gebruik van politiek in de wereldregering aan de manier waarop we dat nu hebben, is het praktisch om eerst even nog het beginsel autarchie neer te leggen. En dat heeft te maken met de manier waarop we opgroeien van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. In de babytijd zijn we afhankelijk van mensen om ons heen die verzorgen al je behoeften en behoeftigheden en bieden daarmee ook een basis om te kunnen leven en overleven in de wereld hier. Er zijn politieke systemen die nog steeds op die basis werken. Die gaan ervan uit dat je een baby bent en die vormen van politiek die heten dan ook een totalitaire dictatuur. Zoals je dan in je lichaam en je leven opgroeit van baby naar kind, krijg je dan ook dat je op het volgende niveau uitkomt, dat je als kinderen met elkaar kan spelen, maar er zijn nog steeds anderen die je omgeving voor je verzorgen. Die verzorgen je voedsel, die verzorgen je huisvesting, die verzorgen je kleding, die verzorgen je de veiligheid in je omgeving. En ook daar zien we dat er nog steeds politieke vormen zijn die op diezelfde manier hun bevolking als een kind behandelen. En dat is dan de oligarchie. Vergelijk het met de vader en de moeder die samen bepalen wat het beste is voor hun kinderen. In de werkelijke wereld groeien mensen verder op van kind zijn naar puberteit, waar ze dan hun eigen begrenzingen leren kennen, waar ze leren Wat het verschil tussen mannen en vrouw is en hoe mannen en vrouw elkaar complementeren als mensen. Hoe dat te maken heeft met het in stand houden van de soort van de mensheid. En ook daar hebben we een tegenhanger van in de politieke wereld. Dat heet dan een democratie. Ik gebruik ook wel de woorden democracy of democracy. Want er zijn nogal wat landen waarin het in feite neerkomt op een meerderheid die het leven van een minderheid bepaalt. Dus er is nog steeds geen gelijkwaardigheid. Ook al is er in ieder geval al een soort van overleg waarin mensen elkaars verschillen kunnen leren waarderen. Ook al wordt er in een democratie in feite nog niet mee en nog niet naar gewerkt. Er zijn nog steeds mensen waarvan de werkelijkheid wordt ontkend, doordat er groepen van mensen zijn die voor die anderen ook zogenaamde wetten maken. In de werkelijke werkelijkheid groeien mensen op, van puber naar volwassen. En in de volwassenheid leren ze de werkelijkheid van anderen respecteren. Ze leren hoe we elkaar aanvullen, ze leren dat we elk een unieke plaats hebben in de werkelijkheid. En dat we in ons leven op die manier ook veel verder komen wanneer we die verschillen in beleving met elkaar kunnen vergelijken. En dat is dan de regeringsvorm van de autarchie, waar elke mens zichzelf vertegenwoordigt en waar de mensen hun visies met elkaar kunnen vergelijken en overleggen, om te zien hoe ze elk zelf maar een deel zien van het geheel, maar dat ze samen meer kunnen zien dan alleen. En dat is de basis van het principe van synergie. Dus autarchie is het bewust gebruik van de verschillen van mensen om daarmee de optimale samenwerking te kunnen bereiken door juist de verschillen van de mensen te kunnen complementeren. De autarchie is daarmee de volwassen vorm van samenleving volgens dit model van evolutie. En in een autarchie bepalen mensen zelf hun wetten. Ze zijn soeverein en vormen daarmee ook zelf hun regering. In een autarchie bepalen mensen ook zelf waar ze in investeren. Ze bepalen dus zelf de belasting of de manier waarop ze elkaar over en weer kunnen verlichten, de verlichting. En in een autarchie bepalen mensen ook elk zelf hun eigen waarde. En vormen ook elk zelf hun banken en hun bankgeld. In een autarchie bepalen de mensen ook hun eigen visie, hun eigen overleg, hun eigen inzicht en hun eigen wijsheid. En verzorgen daarmee dus ook hun regering, hun beleidssystemen, hun onderwijs, hun media enzovoort. Autarchie is heel realistisch, maar het is in veel plekken nog niet te vinden. In veel landen zie je dat mensen leven in een slavernij, in een geldslavernij. En in veel landen zie je dan ook dat geld een vereiste is om een politieke partij te kunnen vormen. En dat is natuurlijk heel merkwaardig, want waarom zou geld kunnen bepalen of je vrij bent om je mening te uiten en met anderen te kunnen overleggen? Dat zou alleen maar zo zijn wanneer geld een voorwaarde is voor het deelnemen aan politiek. En dat politiek dus eigenlijk alleen maar is toegelaten voor geldslaven. Dat is een beperking die heel onrealistisch is. Want geld, zeker zoals we dat nu kennen, is niet een gezonde manier van samenwerken. Dat komt doordat geld onderdeel is van de monopolie. En dat geld ook een contract is waaraan mensen onderhevig zijn aan de wil van een ander. Zo gauw je geld gebruikt, ben je een geldslaaf en dus niet vrij. Vanuit het model van vrije keuze is dus zaak om voorbij te gaan aan die beperking en juist wel uit te gaan van vrijheid en vrije keuze en in De ondernemingsvormen zoals die hebben, kunnen we dat al zien in het samenspel tussen bedrijfsvormen zoals die dan bekend zijn. In feite zijn die gedefinieerd voor de belasting. En het gaat dan over respectievelijk een stichting, een vereniging, een coöperatie of een bedrijf. Een stichting is een plek waar je een ideeel gedachtegoed kan vastleggen. Een vereniging is een plek voor overleg tussen mensen, zonder verder verplichting. Een coöperatie is een samenwerksvorm waar mensen samen dingen kunnen doen. En een bedrijf is waar winst uit onderneming kan worden gemaakt. Dus als je het naast elkaar stelt, dan kan je zien dat een stichting, een vereniging, een coöperatie en een bedrijf respectievelijk overeenkomst met wat we in ons lichaam beleven als ons hoofd, ons hart, ons buik en ons bekken. Dat is verder beschreven in integralegeneeskunst.nl. Waar het om gaat is dat je kan zien dat wat in ons lichaam speelt, speelt ook in onze samenleving. En dat we de manier waarop we in ons lichaam omgaan met vrije keuze dus ook kunnen gebruiken in onze beleving van onze samenleving. En dat we die relatie tussen denken, voelen, willen en zijn dus ook kunnen toepassen in onze samenleving. En in de autarchie wordt dat dan door iedereen gedaan op zo'n manier dat ze de vrije keuze, de vrije wil, de vrije relatie en de vrije groepsvorm van de anderen respecteren. En daarmee samen tot een optimale situatie kunnen komen door overleg. Dat brengt me dan naar het verhaal van de locomotiefpartij. En de locomotiefpartij is een heel eenvoudig principe voor democratisering van de democratie. In de politiek zoals we die op het moment kennen, wordt er misbruik gemaakt op verschillende niveaus van politieke vertegenwoordiging. Dat begint al op het moment dat mensen mee kunnen doen aan politiek en ze ten eerste meerderjarig moeten zijn, ten tweede belastingbetaler moeten zijn op een bepaalde manier. Meerderjarigheid om te kunnen kiezen, belastingbetaler, dus iemand die werkt met geld, om in een politieke partij mee te kunnen doen. Want politieke partijen die vragen lidmaatschapsgeld en dat doen ze omdat voor het inschrijven als politieke partij je geld moet hebben om als politieke partij te kunnen bestaan. Je ziet daar een directe koppeling tussen geld en politiek. We hebben dus in feite te maken met de geldpolitiek. Je ziet dan ook dat wanneer mensen kiezen in een politiek systeem, dat ze daarmee samen een inbreng hebben in de verkiezingen, maar in de verkiezingen is te zien dat de getelde stemmen onmiddellijk op een andere manier worden verdeeld dan in directe stemming. Dus stemmen op kleine partijen worden weggevaagd en opgeteld bij de grote partijen en op die manier wordt er een scheefheid ingebracht in de vertegenwoordiging tussen de kiezers en de gekozenen. Voordat er zelfs nog maar een uitslag verder bepaald is. Dus in het bepalen van de uitslag speelt er al een vertekening die dan later nog verder in beeld komt wanneer de partijen na de verkiezingen gaan bepalen wie de regering vormt. Want ook daar zie je dat er een vertekening ontstaat doordat grote partijen met elkaar gaan samenwerken om in feite daarmee andere meningen en andere visies direct onder tafel te vegen in de zogenaamde oppositie. Het gevolg is dat je een stoomwalspolitiek krijgt, waarbij de grote partijen met elkaar overleggen wat ze willen en de mening van de kleine partijen in feite praktisch terzijde wordt geschoven, want ze kunnen het wel uiten in de Eerste en Tweede Kamer, maar in de stemmingen worden die andere visies in feite stevast weggestemd. Er zit nog een vierde vertekening in de politiek zoals die je nu kennen. En dat ligt erin dat wanneer politici eenmaal zijn verkozen, eenmaal in de regering zitten en daar bepalen wat de wet is, dat ze dat kunnen doen zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat ze niemand meer vertegenwoordigen. Met andere woorden, het hele systeem van kiezers, kieslijsten, verkiezingen en verkiezingsuitslagen is, om het zo maar te zeggen, een wassen neus. Het is fop. Want wanneer de verkiezingen één keer voorbij zijn, zijn degenen die verkozen zijn vrij om te bepalen wat ze willen. Ze zijn niet gebonden aan de kiezers. Ze zijn nauwelijks gebonden aan het partijprogramma. Ze zijn bijna niet gebonden aan hun partijpolitiek, hun politieke groepering. En dat kan je dan ook zien dat mensen als het ware als een los kanon, zoals dat dan in het Engels heet, binnen de politiek ineens hun eigen weg gaan. In feite omdat dat in de wetten die de politiek bepalen zo wordt gesteld. Dat is dus ook een reden om verder te kijken naar de wetten zoals die gelden en ook te kijken hoe die wetten nog steeds geldig zijn. Of misschien zelfs helemaal niet. Maar zover zijn we nog niet, omdat er zulk een scheefheid meespeelt in het vormen van die politieke partijen en in het verkiezingsproces zelf. Vandaar het principe van de locomotiefpartij. En daarin komt een heel bazaal principe aan bod, wat in feite direct te maken heeft met de bedoeling van politiek, namelijk dat mensen zich vertegenwoordigen kunnen. De politieke partij, de locomotiefpartij, is een groepering waarin alle kleine partijen samenkomen. Het is daarmee een vertegenwoordiging van een heel bazaal politiek principe. Het gaat er juist om hoe verschillende meningen elkaar kunnen versterken. Want dat is waar regeringsoverleg voor bedoeld is. Het overleggen van verschillende visies. Zodat juist in het verschil van de visies kan zien wat de ene al wel ziet, maar dat wat de ander nog gemist heeft. Maar meer specifiek, dat in overleg het mogelijk is om onze eigen blinde vlekken te kunnen overkomen. Door het inzicht dat anderen vanuit hun andere perspectief hebben op dezelfde situatie. De hele bedoeling van de locomotiefpartij is de essentie van politiek, dat we samen meer weten dan alleen. En dat we kunnen komen tot een synergie, een optimaal samenspel, door syngnosie, het samen kunnen overleggen, voor symbiose, een optimale samenleving. Synergie door syngnosie voor symbiose, optimaliseren van de samenleving. De locomotiefpartij is daarbij het instrument of een instrument om kleine partijen in de regering te helpen. En het is praktisch gezien een partij voor de lijsttrekkers van alle kleine partijen. Het is, om zo maar te zeggen, de partij van kleine partijen. Zo kunnen mensen op de kleine partijen stemmen zonder dat hun lijst verloren gaat. Want er zijn enorm veel stemmers die dan op de kleine partijen stemmen en die dan specifiek stemmen op de lijsttrekker van die partij, om de simpele reden dat in de locomotiefpartij er een afspraak is dat wanneer de mensen verkozen zijn, dat de lijsttrekkers nog steeds met de partij spreken en dat de kiezers nog steeds overleggen binnen de partij. Daarmee wordt de locomotiefpartij een overleginstrument, zoals de regering altijd bedoeld is en altijd bedoeld was. Daarmee krijg je dat in de locomotiefpartij elke kleine partij kan overleggen over alle beleidssituaties. Alle lijsttrekkers rapporteren dan hun conclusies in het locomotiefpartijoverleg. En daarin kijken de lijsttrekkers voor al die kleine partijtjes hoe hun verschillende visies het best zijn te integreren. Daarna worden de conclusies van het vooroverleg binnen de locomotiefpartij gepresenteerd in de regeringskamers. Dat wordt gedaan door de kleine partij die qua programma het dichtste bij die conclusie staat die in dat locomotiefpartijoverleg naar voren kwam. Daarna worden diezelfde discussies toch nog een keer besproken. Eerst werd dat besproken door de kiezers in de kleine partijen. Vervolgens wordt het in de kleine partijen voorgelegd aan de lijsttrekkers. Op derde niveau werd dat door de lijsttrekkers samen in de locomotiefpartij overlegd. En dan op het vierde niveau komt dat dan in de regering. De locomotiefpartij werkt dan nog steeds met die visie van complementeren van visies. Dus dat wat de op dat moment vertegenwoordiger van de locomotiefpartij in de regering inbrengt, wordt aldoor vergeleken met hoe andere partijen hun blinde vlekken hebben en hoe ze in hun verschillende visies elkaar juist kunnen aanvullen en versterken. Binnen de locomotiefpartij krijg je dan ook dat wanneer dat in de regering ter discussie komt en dat er over gestemd wordt, dat binnen de locomotiefpartij alle leden van de kleine partijen daar ook over kunnen stemmen in een referendum dat specifiek door de locomotiefpartij wordt gehouden, zodat alle kiezers voor de kleine partijen in de locomotiefpartij elke keer weer kunnen kijken of dat wat er dan ter stemming komt in de regering, of ze daarmee eens zijn. En vanuit dat referendum nemen de, laat ik het even noemen, de machinisten van de locomotiefpartij, degene die op dat moment de vertegenwoordiger is voor de kleine partijen in het regeringsbesluit, die neemt dan het besluit van de kiezers van de kleine partijen over en stemt hetzij voor, hetzij tegen in de regering. Dus de locomotiefmachinist die op dat moment ter stemming gaat in de regering stemt daarmee dus direct namens de kiezers. Een directe vertegenwoordiging. De locomotiefpartij wordt daarmee een voorbeeld voor werkelijke regering. Want de locomotiefmachinist die stemt naar wat de kiezers zelf in het referendum hebben gestemd. Een regering gaat in feite nooit over het voor- of tegenstemmen over verschillende visies, maar de regering is juist bedoeld om verschillen in visies te complementeren, te integreren, te optimaliseren en uiteindelijk te realiseren. Vandaar dat de locomotiefpartij ook nog een ander doel heeft. En dat is het opschonen van de wetten zoals we die op het moment hebben. Eerder kwam al aan bod dat er op het moment wetten zijn die maken dat de regering in feitelijk niet vertegenwoordigend is. Dus in feite onrechtmatig. Want er wordt gedaan alsof ze via verkiezingen namens kiezingen stemmen. En dat is heel belangrijk om dat te begrijpen, want omgekeerd wordt er dus ook gesteld dat de wetten die worden gemaakt voor de kiezers zouden gelden, omdat de kiezers daarmee ingestemd hebben. Dat kan natuurlijk niet zo zijn, want als er geregeerd wordt zonder last en ruggespraak, dan zijn daarmee die stemuitslagen in de regering ook niet meer geldig voor de kiezers. Want net als bij een scheertransformator is wat er aan de ene kant van de werkelijkheid gebeurt ontkoppeld van dat wat er aan de andere kant van de werkelijkheid gebeurt. Vandaar dat binnen de filosofie van de locomotiefpartij er wordt gewerkt aan het elimineren van wetten. Want er zijn een hele hoop wetten die we nu hebben, die zijn ontstaan uit wel eens nietes situaties, bakkeleien in de Kamer overleggen van het verleden. De oplossing van toen was vaak een compromis, vaak met een politieke bijbedoeling en niet een integratie van visies. En veel van de wetten van het verleden zijn vanuit die ontstaansgeschiedenis ook in feite ongeldig voor het heden, omdat de mensen en de bedoelingen die ze toen hadden er niet meer zijn, maar ook dat de situaties aan de bedoeling van de wetten in de tijd zijn veranderd. De locomotiefpartij is dus meer dan een overlegpartij, maar wel een overlegpartij waarin de keuze van de kiezer daadwerkelijk meetelt. Dat wordt dus concreet gedaan doordat alle kleine partijen voorafgaande aan elke stemming in de regering al stemmen via een referendum. Dus dat wat wordt voorgesteld als verkiezingsstemming in de regering wordt gestemd door alle leden van de kleine partijen. En wat er ook heel anders is in de locomotiefpartij, is dat de locomotiefpartijgroeperingen zich elk houden aan hun eigen verkiezingsprogramma. Want de kiezers die stemmen nog steeds mee en de kiezers weten nog steeds wat de bedoeling was van de kleine partij waarop ze hebben gestemd, waarvan de politieke leider, de lijsttrekker, dan meedoet in het locomotiefpartijoverleg, waarvan dan een van de locomotiefmachinisten, om het zo maar te noemen, telkens weer meespreekt in het regeringsoverleg. De locomotiefpartijen werken dus niet onder wat dan heet zonder last of ruggespraak, maar de kiezers zijn nog steeds betrokken in wat er gebeurt. Nog even heel expliciet. Politieke partijen die wel werken zonder last of ruggespraak, die vertegenwoordigen in feite niemand. Ze vertegenwoordigen niet de kiezers, ze vertegenwoordigen niet de partijleden en ze vertegenwoordigen niet het partijprogramma. Die politici vertegenwoordigen dus alleen maar zichzelf en dus hun eigen belang. En dat is wat we in de landspolitiek ook vaak kunnen zien. De meeste landen op de wereld die hebben in die zin ook helemaal geen politieke vertegenwoordiging. Ook al wordt het in de media en in de onderwijssystemen misleidend zo genoemd. Vanuit de filosofie van de autarchie is de enige echte vorm van vertegenwoordiging zelfvertegenwoordiging. En de enige vorm van landspolitiek is wanneer mensen zelf hun eigen wil is wet kunnen bepalen. En de enige verantwoordelijke politieke beleidslijn is die waarin mensen ook zelf kracht geven aan wat er vanuit zo'n politiek is besloten. Dus dat ze zelf bepalen waarvoor ze betalen. Dus dat mensen zelf hun belastinguitgaven bepalen. Alleen wanneer mensen zelf hun visie, hun beleid, hun belasting en hun wetten kunnen bepalen, is die regering een autarchie. De locomotiefpartijen openen daarmee de weg naar autarchie. Niet langer worden kleine partijen of visies terzijde geschoven. Niet langer worden politieke discussies via een wel eens niet eens verhaal als een compromis beslecht. Maar juist het tegendeel, het gaat erom om vanuit die verschillen in visies te komen tot een nieuw inzicht, een beter inzicht. Iets wat niemand nog had kunnen voorzien. En als dat niet meer binnen het politieke partijprogramma past, dan moet dat per referendum bij de kiezers worden getoetst. In het Europese continent is Zwitserland het enige land waar de kiezers zelf op die manier elke keer bepalen wat hun wet wordt. Wat daar nog niet gedaan wordt, is dat ze op die manier ook zelf bepalen wat hun belasting wordt. De locomotiefpartij is, om het zomaar te zeggen, een opening om tot een andere politiek te komen, waarin het mogelijk is om juist verschillende visies te kunnen vergelijken, waardoor we elk onze blinde vlekken kunnen ontdekken. Daardoor kunnen we onze eigen visie overstijgen, de beperkingen daarvan overkomen en uitkomen op nieuwe oplossingen, betere oplossingen die we anders niet hadden kunnen zien. Op die manier kunnen ook politieke partijen die in een te beperkte of te stringente visie de locomotiefpartij instappen, ontdekken dat ze niet ertoe komen om in de regering te spreken, om de simpele reden dat wat zij als stelling hadden in het locomotiefpartijoverleg wel aan bod komt, maar bij verandering aan visie, in het komen tot een nieuw en beter inzicht, valt die nieuwe conclusie niet meer binnen hun partijprogramma. Het gevolg is dat ze dus niet meer als vertegenwoordiger vanuit hun partij, hun partijbelang en hun partijprogramma kunnen vertegenwoordigen in het presenteren van die visie. Dat zal inhouden dat ook binnen de locomotiefpartij de partijen die juist meer inzichtelijk programma hebben, een meer open partijprogramma, dat die juist de achterbansteun zullen hebben voor het inbrengen van die visies die niemand had kunnen voorzien. Nog even ter vergelijking. In veel landen zie je dus dat politiek helemaal geen vertegenwoordigingspolitiek is, maar in feite een misleiding. In heel veel landen worden minderheden door meerderheden onderdrukt, maar heel typerend zie je dat vaak het omgekeerde ook het geval is, dat de politieke groepering een minderheid is die via misleidingen en media de meerderheid juist weer onderdrukt. In een autarchie, in een echte politieke benadering, worden juist alle visies gerespecteerd, geïntegreerd, geoptimaliseerd en gerealiseerd. En in die zin is de locomotiefpartij een ijsbreker. Om een weg te banen voor autarchiepolitiek, door juist alle kleine partijen in de regering te betrekken. En als locomotief daar, als wagons daarin te trekken. Er zit een filosofie achter de locomotiefpartij. En dat is dat iedereen in feite moet leren om zich in te leven in de politiek. Onder het motto dat als jij niet aan politiek doet, dan doet een ander dat voor je. De enige vorm van politieke vertegenwoordiging is zelfvertegenwoordiging. Maar ook daar speelt dan in mee dat het je leren inleven of het inleren in de politiek moet parallel gaan aan het inleren in je leven. En dat heeft dan te maken met die opeenvolging van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Wat we dan in ons leven, als het goed is, beleven als in dit eerste niveau letterlijk zelfstandigheid. Dat je op je eigen benen kan staan en zelf kan lopen. Autonomie, dat je zelf voor je eigen zaakjes kan zorgen. Soevereiniteit, dat je wil is wetten. Is, maar dat je dat ook respecteert voor alle anderen. En op het vierde niveau een soevereine gemeenschap. Dat je als individuen kan samenwerken, als mens de mensheid kan vormen. In de huidige politiek zou je dat nu zien als de relatie tussen kiezer, vervolgens partij, vervolgens regering en vervolgens wetsbepaling. En het gaat daarmee ook om een doorgroei in visie. Dat je op het eerste niveau denkt als individu. Op het tweede niveau leert te denken vanuit relaties, wederzijds welzijn. Dat je op het derde niveau kan werken op het niveau van een groep en respect voor andere groepen. En dat je op het vierde niveau kunt handelen als mens in de mensheid. De locomotiefpartij is een benadering binnen het project Paradijs. En project Paradijs is heel specifiek opgezet om juist die voorgenoemde stadia stapsgewijs te kunnen doorlopen. Eerder kwam al aan bod dat de Holoversity bedoeld is, zodat iedereen kan leren zijn eigen individualiteit, zijn eigen uniekheid, zijn eigen wil, zijn eigen ziel te kunnen beleven. Daarin kan je dan vervolgens dat in de wereldregering overleggen met anderen. Dat is waar je intentieverklaring, je credo, je geloofsbrief wordt overgelegd over wat je in je leven wilt gaan doen, zodat we allemaal samen kunnen kijken hoe we dat met elkaar, voor elkaar kunnen optimaliseren. Daar komen geen wetsbesluiten uit, want het gaat juist om overlegvorming, overeenkomstenvinding. En pas op het moment dat je daarna gaat handelen, dan kan je mogelijk in conflict komen. En dat is waar de aardebank dat dan oplost, door tot betrouwbare overeenkomsten te komen. Dat wat je zegt dat je wilt doen, dat je dat dan ook doet. En dat wat je zegt dat je overeenkomt met anderen, dat je daar ook naar handelt. Dus dat is helemaal geen politieke zaak meer. Dat is puur een praktische zaak. En dat speelt zich dan dus ook af in de aardebank. Daar waar betrouwbare afspraken gemaakt worden voor betrouwbaar samenwerken. Het gevolg is dat die samenwerking op het eigen niveau kan afspelen, met als gevolg dat we in Spirit In letterlijk samen allemaal elk paradijs kunnen beleven. En nog even terzijde, paradijs is in die zin een geloofsgemeenschap, want het gaat erom dat je gelooft in jezelf en dat je dat samen met anderen optimaal kan beleven. Het is ook een eco-economische gemeenschap, waarin volgens de ecologische principes wordt samengewerkt op aarde, met de aarde, om oogst te maximaliseren. Het is daarmee ook een gemeenschap voor het delen van waarden, waarin we elkaar kunnen verrijken doordat we elkaar in onze visie kunnen aanvullen. Die symbiose. Door syngnosie. Voor synergie in de wereldregering. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het de plek is waar je je eigen waarde, je eigen waarheid, je eigen werkelijkheid kan beleven. Met iedereen. En dat je iedereen kan helpen om op die manier hun eigen beste zijn te kunnen realiseren. En dat is wat in het paradijsproject in de Holoversity heel specifiek centraal staat. Ter afsluiting. Het enige wat nodig is voor het planten van paradijs is dat mensen helpen. Maar dat mensen ook dieren helpen, dat mensen ook planten helpen, dat mensen ook de aarde helpen. Dus dat is waar we als mens handelen in de mensheid. Dat is dus een plek waar mensen hun eigen vrije keuze elk kunnen inzien, maar ook samen kunnen delen. En ontdekken hoe we elkaar daarin samen complementeren en elkaar daarin samen kunnen waarderen. Samen kunnen we meer dan alleen. De locomotiefpartij is bedoeld als een oefening, als een voorbereiding voor het kunnen functioneren in de wereldregering, maar ook voor het kunnen functioneren als wereldregering. En waar het om gaat is dat we kunnen inzien hoe we onze eigen besluiten met elkaar kunnen verbeteren, bijstellen, verstellen en herstellen, doordat we elk samen leren omgaan met vrije keuze en dat ook een ander respecteren. Dit is dan de afronding van dit verhaal over de locomotiefpartij. Een voorbeeld om zelf met kleine partijen een grote partij te kunnen vormen. Het heet dan ook de locomotiefpartij. Zodat die dan als een locomotief al die kleine partijtjes de regering in kan trekken. En zoals gezegd, het is daarmee ook een ijsbreker om de vastgevroren politieke situatie zoals we die nu hebben los te kunnen breken. Zoals we niet meer werken met een bepalingspolitiek, maar dat we kunnen toewerken naar een autarchie waarin iedereen zichzelf kan vertegenwoordigen en alle mensen elkaar kunnen respecteren en daardoor samen meer kunnen doen dan alleen. En dat is waar politiek voor is bedoeld.